Goedemorgen gemeente en gasten en alle die deze dienst op andere wijze kunnen volgen. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Van der Zwaag voor. En de schriftlezing is uit Hosea 14. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De collecten zijn voor kerkelijke kas, pastorale gezondheidszorg. Na de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor noodhulp Syrië. Vrijdag 18 oktober hopen Lydia van der Vendel en William Willemsen in Barneveld te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:15 in de Goede Herderkerk te Barneveld. Dominee K. Timmerman hoopt in deze dienst voor te gaan. Een toekomstig adres is Bramalaan 65 te Barneveld. We gaan nu zingen Psalm 108, vers 2. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe. Thank you.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. We luisteren ook vanmorgen naar de wet die de Heere ons gegeven heeft als richtsnoer voor ons leven, als regel voor dankbaarheid. En als we dat gedaan hebben, zingen we uit Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst van hun paden, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij het Oude Testament. Lezen het laatste hoofdstuk van het boek Hosea. Dat is het 14e hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Hosea 14. En dan lezen we daar: Samaria zal schuldig staan, omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen ze vallen. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden. En hun zwangere vrouwen opengereden. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem: neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen: u bent onze God, tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik, de Heere, nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cypres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen. Maar de overtreders zullen erop struikelen. Tot zover Hosea 14. Maar voordat we dit schriftgedeelte met elkaar willen overdenken, willen we de Heere bidden om zijn zegen. En in ons gebed willen we ook de dankzegging verwoorden die er leeft bij Reindert en Corinda van Doren, Haverveld 46. Want in de afgelopen week is hun zoontje geboren, hun eerste kindje. En ze hebben hem de naam gegeven Reindert Niels Samuel. En de roepnaam wordt Renze. We willen ook de dank verwoorden die er leeft in het hart van broeder en zuster Richard en Laura van Engelenhoven van de Stationstraat 64. Want op dezelfde dag, 8 oktober, is hun dochtertje geboren. En zij heet Isa Salome. En de roepnaam wordt Lois. We willen samen de Heer ervoor danken dat zuster boomzaaier Benjamins van de Munnikenweg uit Ederveen weer thuis is gekomen. En dat geldt ook voor zuster van Kester en Keuning van de Morgenster. En we willen ook de Heere ervoor danken dat we zo'n fijne bazar hebben mogen hebben van de week. We zijn dankbaar voor de inzet van zeer velen. Dankbaar voor de onderlinge ontmoetingen. En ook de mooie opbrengst die bestemd is voor de nieuwbouw van de poster. En ook bestemd voor de kerk. In onze voorbeden willen we denken aan de familie van dominee Van Zorgen. Want onze zuster Van Zorgen verblijft tijdelijk in de Meent voor revalidatie. Maar er is ook verdriet gekomen. In de afgelopen week overleed een broer van zuster Van Zorgen, broeder Feije Elzinga uit Zwaag-Westeinde. Nog niet zo heel erg lang geleden, toen dat nog mogelijk was, kwam hij regelmatig ook hier bij ons in de kerk. Wij willen ook aan de Heere opdragen zuster Rieke de Bie. Rieke die dinsdag in het ziekenhuis van Utrecht zal worden opgenomen voor een hersteloperatie aan haar been. Laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken. Barmhartige en getrouwe Heer, u doet ons weer naderen in uw huis. U brengt ons hier weer bij elkaar vanuit dat aards gedruis. Zo verwoordt de dichter van Psalm 65 dat immers. En zo ervaren we dat ook als we zo op deze zondagmorgen weer bij elkaar zijn, dan zijn we even in de stilte bij u. Dan zijn we even uit dat aards gedruis. En wat heeft dat ook veel impact op ons leven, zoals we dat dan zeggen. Dat aards gedruis. Elke dag maar weer de drukte. Elke dag maar weer dat wat er op ons afkomt, de geluiden, maar ook de werkzaamheden, maar ook de zorgen en ook de moeite. Dat aards gedruis, we mogen het vanmorgen even een moment achter ons laten. En inderdaad, wat een voorrecht, zoals de dichter van Psalm 65 dat ook verwoordt. Wat een voorrecht als u ons doet naderen om in uw huis naar uw heilstem te horen. Want die heilstem die mag ook vanmorgen weer klinken. We hebben samen een gedeelte opgeslagen vanuit het Oude Testament. En daarin klinken inderdaad donkere tonen door, maar zeker ook tonen van genade en ontferming en trekkende liefde. U doet ons uw heilstem weer horen, Heere. En wij bidden van u of wij ook een ontvankelijk hart zullen hebben, dat we die heilstem van u werkelijk zullen horen. Dat het ons troosten mag, bemoedigen mag, versterken mag, of dat het ons tot vernieuwing mag brengen als we nog op de weg leven buiten u. Heere, wilt u ons een gezegend samen zijn geven? En we bidden niet alleen voor ons die hier zijn, maar ook voor allen die met ons verbonden zijn, die thuis meeluisteren. Wil ook hen die zegen die bestaat in de leiding van uw geest doen ervaren. Wij mogen als gemeente samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat er in de afgelopen week weer twee kinderen in ons midden zijn geboren. U heeft broeder en zuster Reindert en Corinda van Doorn verblijd met de geboorte van hun eersteling, hun zoontje, Renze. Wat is dat toch groot, Heere? Wat is dat toch onbevattelijk voor ons mensen als we onze kinderen in onze armen mogen nemen voor de allereerste keer. Dan is ons hart verheugd, dan is ons hart verwonderd, dan beseffen we, u bent de grote schepper. En u komt alle lof en eer ervoor toe. Heere, en ook de dank die er leeft in het hart van broeder en zuster Richard en Laura van Engelenhoven voor de geboorte van hun dochtertje Lois, willen we samen voor uw aangezicht brengen. Ook zij zijn weer verheugd, verwonderd en verblijd door uw goedheid. Aanvaard onze dank, Heere, en we willen deze twee kindjes ook van harte aan u opdragen. En wilt u geven, Heere, dat zij die toch mogen delen in de beloften van het verbond, en dat zal straks ook betekend en verzegeld worden, maar dat ze ook u, de God van het verbond, mogen leren kennen, mogen leren volgen en mogen leren dienen. Dat is het doel van hun leven, zoals dat het doel is van ons aller leven. We bidden ook voor de moeders, Heere. Wilt u geven dat ze weer snel op krachten mogen komen en dat ze de zorg voor hun gezin weer op zich kunnen nemen. We zijn dankbaar dat u ook twee zusters uit ons midden weer thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis, zuster Boonzaaier en zuster Van Kesteren. En we dragen hen ook aan u op omdat ze verdere zorg en herstel nodig hebben. Wilt u zich blijvend over hen ontfermen. Heren, we zijn ook zo dankbaar dat we in de afgelopen week met elkaar weer een bazaar mochten houden. We zijn dankbaar voor de inzet van zoveel, waarin ook de liefde blijkt. De liefde tot u en uw dienst. We zijn dankbaar voor de vele onderlinge ontmoetingen die toch ook zo goed zijn. Dat we niet alleen op zondag, maar ook zo door de week elkaar eens in ongedwongen sfeer mogen ontmoeten. En daar was de mogelijkheid voor. En we zijn ook dankbaar voor de mooie opbrengst. Zodat ook het werk van de kerk en het werk voor de nieuwbouw van de poster voortgang mag vinden. We mogen uw zegen erin ontdekken. En daarom willen we u er ook van harte voor dank zeggen. Wij willen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite bij u neerleggen. Dan denken we aan broeder en zuster van zorg. Onze zuster die nu in de Meent verblijft voor een poos van revalidatie. En onze broeder en zuster die de afgelopen week ook nog werden geconfronteerd met het overlijden van hun broer en zwager uit Zwaagwesteinde. Heren, wilt u hen ook alles in deze zorgen en moeite geven wat ze nodig hebben? Ontfermt u zich bij de voordeur over hen. Troost en sterk, heren. Ze hebben het zo nodig. Wilt u het aan hen schenken, naar uw belofte? En wij bidden ook voor onze zuster Rieke de Bie. Dinsdag een hersteloperatie moet ze ondergaan in Utrecht. Wilt u alles welmaken, heren? Wilt u met haar meegaan? En wilt u haar het vertrouwen geven op u? Want dat is in zulke omstandigheden toch zo belangrijk. We bidden voor allen in ons midden, heren, die we vanmorgen niet met namen kunnen noemen, maar die ook met zorgen en moeite en verdriet en vragen in hun leven worstelen. We dragen elkaar van harte aan u op. Heren, blijft u zich over ons ontfermen. En als we u daarom smeken, dan beseffen we, wij kunnen geen rechten laten gelden. Uw heilige wet heeft ons vanmorgen ook weer opnieuw laten zien. De gebrekkigheid, ja, de zondigheid aan onze eigen kant. Maar Heren, zie ons aan in uw liefde, in uw genade, in de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Psalm 86, daar willen we van zingen het derde, het zesde en ook het achtste vers. Psalm 86, 3, 6 en 8. We staan vanmorgen stil bij Hosea 14 en de kerntekst waar het hele hoofdstuk eigenlijk om heen ligt, dat is het begin van vers 2. Bekeer u Israël tot de Heere uw God. En als we geluisterd hebben naar de boodschap van Hosea 14, zingen we met elkaar uit Psalm 36 het eerste stukje van vers 3 en het tweede stukje van vers 2. Bij u, Heere, is de levensbron en hoe groot is uw goedgunstigheid. Gemeente, in onze maatschappij wordt tegenwoordig openlijk reclame gemaakt voor ontrouw. En daar heeft men ook een hele versluierende naam voor bedacht, zoals dat meestal zo gaat. Dan noemt men dat second love. Als je eerste liefde niet meer helemaal aan het doel beantwoordt, nou, dan neem je er gewoon een tweede bij. En als een christelijke politicus daar dan de vinger bij legt en zegt van, ja mensen, afgezien van het feit dat dat tegen Gods woord ingaat, maar afgezien van dat feit, het is ook voor de samenleving niet goed. De ontwrichtende gevolgen zijn enorm. Nou, dan krijgt hij wel wat over zich heen. Dan wordt hij weggehoond. Wat is dat toch voor ouderwets gedoe? Het is toch vrijheid, blijheid. Weg met die knellende banden en met die regels. Gemeente, iets dergelijks was er ook al aan de hand in de tijd van die profeet waar we dan vanmorgen een hoofdstuk van gelezen hebben. In de tijd van Hosea, daar was het eigenlijk ook al een beetje zo. En dan vooral in geestelijk opzicht. De Heere had zijn volk lief, had het op verschillende manieren ook laten zien. En de Heere vroeg wederliefde van dat volk. Dat ze hem zouden dienen met hart en met ziel. Maar dat volk, ach, dat liep veel liever andere goden achterna. En het maakte zich los van die knellende banden, van die geboden van de Heere, die je eigenlijk altijd maar weer in je vrijheid beperken. En nou moest Hosea, die moesten die mensen terug gaan roepen. He, want ze bleven het volk van de Heere en hij moest ze terug gaan roepen. En hij kreeg zelfs de opdracht, en dat hebben we in de afgelopen tijd ook met elkaar ontdekt, hij kreeg de opdracht om zelfs te gaan trouwen met een ontrouwe vrouw. En dat is natuurlijk wel heel ingrijpend. En als de mensen dan zeiden, Hosea, wat ben jij nou aan het doen? Hoe kun jij nou met zo'n vrouw trouwen? Dan moest de profeet zeggen van, ja, zo zijn jullie nou ook. Want jullie doen precies zo tegenover de Heer. Hij is jullie God. Hij heeft jullie lief. En jullie lopen andere goden achterna en jullie keren je van je God af. Zo moest hij dat tegen de mensen zeggen. En het werd hem niet altijd in dank afgenomen. En als je nou dat laatste hoofdstuk, gemeente, van zijn profetieën leest zoals we dat vanmorgen gedaan hebben en doen, dat 14e hoofdstuk, dan komt daarin eigenlijk weer diezelfde boodschap naar voren. Dat de profeet de mensen oproept om terug te keren tot de Heere. En hij doet dat met die woorden die we vanmorgen als uitgangspunt ook hebben genomen. Bekeer u Israël tot de Heere uw God. Daar gaat het om. Omkeer. Terugkeer. En dan laat de profeet in dit hoofdstuk ook weten wat dat nou precies is. Want je kan natuurlijk zo makkelijk zeggen, bekering is nodig. En iedereen zal zeggen ja. Maar zeg nou ook maar eens een keer wat bekering inhoudt. Wat is dat nou precies? En de profeet die gaat dat in dit hoofdstuk ons ook duidelijk maken. De mensen toen en ook ons. Wat is dat nou eigenlijk bekering? Maar wat in dit hoofdstuk ook naar voren komt, gemeente, dat is dat al vindt een mens van zichzelf dat hij beter af is als die God maar links laat liggen. De profeet zegt, je hebt het helemaal fout. Want je bent het allerbeste af in je leven wanneer je werkelijk de Heere mag kennen en volgen en mag gehoorzamen. Want als je hem mag dienen in je leven, zegt de profeet, dan zul je zijn zegen ervaren. En die zegen is veel belangrijker dan wat voor aardse dingen dan ook. Die zegen van de Heere, die maak je pas rijk. Het leven met de Heere, dat is pas een goed leven, zegt de profeet. En hij doet dat met prachtige oud-testamentische beelden. Nou, wij willen ons vanmorgen buigen over dit hoofdstuk. En ik heb als thema gekozen, in aansluiting op die woorden van de profeet in dat tweede vers, de weg terug. De weg terug. En wat dat nou precies inhoudt, die weg terug. En welke zegen dat nou aan een volk en aan een mens persoonlijk geeft. De weg terug, wat dat nou inhoudt, en welke zegen dat nou geeft. Al een hele poos heeft Hosea dat 10-stammenrijk Israël daar in het noorden opgeroepen om de Heere te gaan dienen. Maar met weinig resultaat. Veel mensen die haalden hun schouders op en die lieten de profeet maar gewoon praten. En anderen die werden toch een beetje korzelig en geïrriteerd. En had je die Hosea weer en altijd maar waar dat gezeur dat je de Heere moest gaan dienen en dat je dat niet kon en dat je dat niet mag. En die bekrompen ideeën, ach die man ook. En er waren ook wat mensen, ook een behoorlijke groep mensen in Israël, ja, die toch een beetje ongemakkelijk werden onder de woorden van Hosea. Want ze hadden wel in de gaten die woorden van Hosea, dat zijn in wezen de woorden van de Heere onze God. En de Heere spreekt door middel van die profeet tot ons. Dat hadden ze wel door. En die profeet die zei steeds maar weer, je moet de Heere gaan dienen. En je moet dat met je hele hart en met je hele leven gaan doen. Maar veel zin hadden ze daar nou eigenlijk niet in. En toch konden ze zich van die oproep ook niet helemaal losmaken. En daarom besloten ze om er toch maar iets aan te gaan doen. Iets, ja. Een klein beetje. Een paar offers in de tempel. Een enkele keer op de hoogtijdagen naar Gods huis. Maar ondertussen bleven ze met hun hart en ziel verbonden aan de afgoden. En ze besteden daar ook heel wat tijd en ook heel wat geld aan, hè. Maar je begrijpt wel hoe de situatie was, hè? Een klein beetje de Heere dienen en voor het grootste gedeelte toch eigenlijk buiten hem leven. En ze dachten dat de Heere dat niet in de gaten had. Ze dachten dat de Heere daar wel genoegen mee zou nemen. Van als je nou zo nu en dan maar eens een offertje brengt en als je nou eens een keertje naar de tempel komt, dan komt dat uiteindelijk ook allemaal wel goed. Dan is de Heere daar wel tevreden mee. maar de Heere ziet het hart van mensen aan. En hij zag in het hart van die mensen de halfslachtigheid en de onwil om hem te dienen, de vijandigheid, en hij proefde hun afkeer van hem. En toen moest Hosea het oordeel gaan aanzeggen en dat viel niet mee. En als je die voorgaande hoofdstukken leest, dan zijn die woorden ook heel indringend. Hij moest het oordeel gaan aanzeggen. De profeet die moest het zeggen tegen die mensen van, mensen, als het nou zo in je leven blijft, hè, dan komt dat niet goed. Je kan de Heere niet voor de gek houden. Hij wil je hart, en als dat hart er niet is, dan heeft de Heere er helemaal niks mee. Dan kun jij misschien denken dat je wel aardig godsdienstig bent en dat het uiteindelijk wel goed kan gaan komen. Maar de Heere denkt daar anders over. En als je dan het begin leest, laten we ons daar nou vanmorgen nou maar toe beperken van hoofdstuk 14. Dan krijg je er toch wel een indruk van, gemeente, van wat eigenlijk ook het oordeel is dat aangekondigd werd door de profeet aan de richting, in de richting van deze mensen. He, lees maar met mij mee. Samaria zal schuldig staan omdat het ongehoorzaam is geweest aan zijn God. Door het zwaard zullen ze vallen. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden. En hun zwangere vrouwen opengereten. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk precies zo als het mij vergaat als je dit leest. Dan ga je toch huiveren, hè? Dan raak je daar toch eigenlijk diep van onder de indruk. Dan zeg je, als de Heere nou komt met zijn oordeel, dan valt dat niet mee. Dan kunnen de mensen denken, ach, het zal allemaal wel wat meevallen, maar de Heere zelf zegt, het valt niet mee. Want als je deze dingen leest, dan zeg je, nou erger kan het toch niet worden. Maar gelukkig, gemeente, staat er dan achter dat eerste vers geen definitieve punt. Er staat wel een punt, hè, van de zin is afgelopen, maar er staat dan verder geen definitieve punt. Het is niet zo dat de Heere zegt, en nu ben ik er helemaal klaar mee. Nou is het eigenlijk voor mij met jullie afgelopen. Jullie willen me alleen maar halfslachtig dienen. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Jullie zullen het oordeel straks wel gaan merken. Nee, de Heere zet niet een definitieve punt. Maar hij laat daarna nog een hele boodschap klinken. En die boodschap, die wordt, om zo te zeggen, verwoord in dat eerste stukje van het tweede vers. Bekeer u, Israël, tot de Heere, uw God. Dat is de weg die de Heere wil dat dat volk gaat. Dat is nou de weg die de Heere wil dat een mens gaat. U en ik gaan. Bekeer u tot de Heere, uw God. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God. En daar mag je toch wel iets in proeven, gemeente. Dat is toch eigenlijk meer dan ik ben de Heilige of wat dan ook. Nee, ik ben de Heere, uw God. De Heere zegt, ik ben de God van het verbond. Ik ben degene die mijn beloften aan u geeft. Ik ben degene die mijn verkiezende liefde naar u doet uitgaan. De Heere is maar niet zomaar de God die boven ons is. Hij is degene die onze God is, die naar ons toegekomen is, die met ontferming zich over ons bewogen heeft en die zegt, ik wil uw God zijn. Nou dan, bekeer u, Israël, tot de Heere, uw God. Leer uw God dienen. Toen de mensen in de dagen van Hosea deze oproep hoorden, toen zeiden ze tegen de profeet, ja, je hebt het altijd maar over bekering, hè, maar wat is dat nou eigenlijk? Want ja, wij doen toch wel wat aan God, hè, en wij doen toch wel wat aan de offers, en we komen toch op de hoogtijdagen wel in de tempel. Dan moet je ons eens even vertellen wat je nou precies bedoelt, want wij vinden dat we het er wel aardig van afbrengen. Nou, zei de profeet, dan zal ik het jullie vertellen. Bekering gaat veel dieper dan dat je er iets aan doet. Bekering gaat veel verder dan dat je zo nu en dan eens een keer ook eens wat aan de godsdienst doet. Bekering heeft alles te maken met uw hart en met uw leven. Bekering, zegt de profeet, dat begint in wezen als u stil wordt voor God. Bekering, zegt de profeet, dat begint nou als u in de binnenkamer komt en als u uw hart nou leert openen voor God en daar in gesprek gaat met God. Bekering, dat is tegen de Heere spreken, zegt de profeet. En dat zie je in het derde vers. Zeg tegen hem. Persoonlijk spreek. Kijk, en dat is nou het grote verschil, hè, tussen mensen die er wat aan doen en mensen die er alles aan doen. Mensen die er wat aan doen, die spreken nooit persoonlijk met de Heere. Maar mensen die er alles aan doen, om zo te zeggen, die hebben geleerd om te spreken tot de Heere. Hun hart is open gegaan en ze hebben, om zo te zeggen, leren beleiden wat er in hun hart omgaat. Dat is het verschil. Zeg nou tegen hem. En wat moet er dan tegen de Heere gezegd worden? Neem alle ongerechtigheid weg. En neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Neem alle ongerechtigheid weg, Heere. Dat is bekering in de allereerste plaats. Dat je persoonlijk in de binnenkamer, dat je leert spreken tot de Heere. En dat je zegt, Heere, neem nou alle ongerechtigheid uit mijn leven weg. Dat betekent inderdaad ook dat je beseft dat er ongerechtigheden zijn. Dat betekent inderdaad ook dat je daarom zo te zeggen niet meer overheen walst. Hè? En niet meer dat je zegt, nou daar valt allemaal wat mee. Maar dat je het werkelijk erkent. Hè? Dat je het openlegt. Ja, Heere, het is waar. Er zijn aan mijn kant slechts ongerechtigheden. Maar neemt u die nou allemaal weg, Heere? Dat is bekering. Dat is ommekeer. Dat is nou de weg terug. Spreken tot de Heere en zeggen, neem al mijn ongerechtigheden weg. Maar de profeet is in zijn onderwijs over bekering nog niet helemaal uitgesproken. Want het blijkt dat bekering toch eigenlijk ook nog wel iets meer omvat. En dat lees je in het vierde vers. Hè? Je moet ook tegen de Heere zeggen, zegt de profeet, Assyrië zal ons niet verlossen. En op paarden zullen wij niet rijden. En als je dat zo leest, dan denk je bij jezelf, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat bedoelt hij daar nou mee te zeggen? Nou, misschien dat het iets duidelijker wordt als ik u zeg dat men in die tijd heel vaak op machten als Assyrië en Egypte vertrouwde. Als er weer eens een oorlog gevoerd moest worden, dan ging men daar aankloppen. Dan ging men niet bij de Heere hulp zoeken, nee. Men vertrouwde op aardse machten, Assyrië en Egypte. En de Egyptenaren kwamen dan met paarden en op paarden aanrijden. Nou zegt de profeet, weet je wat nou bekering is? Dat is dat je zegt, Heere, ik zal nou niet meer op Assyrië vertrouwen. Ik zal nu niet meer op Egypte vertrouwen. Ik zal nou niet meer op mensen vertrouwen. Ik zal niet meer op aardse machten vertrouwen. Maar ik zal op u alleen vertrouwen. U alleen. Want u bent de levende God die alle macht heeft. En u regeert en u heeft maar te spreken en het is er en maar te gebieden en het staat er. En als uw adem zich over de aarde laat horen, dan sterft een mens. U bent God. Ik zal op u vertrouwen, o Heere mijn God. Kijk, dat is ook bekering. Hè? Dat is ook een facet van bekering. Dat je zegt, mijn vertrouwen zal ik alleen stellen op u. Nou, dan is de profeet nog niet helemaal uitgesproken, gemeente. Want als je dan dat vers verder leest, dan staat er nog meer. Hè? Hosea zegt tegen de mens, zeg nou nooit meer tegen het werk van jullie handen, u bent onze God. Ga nou nooit meer beelden van hout of van steen vereren als God. Ga nou die afgoden, zo te zeggen, nou eens een keer de deur uitdoen. Ga nou niet steeds maar weer opnieuw een klein beetje God en een groot gedeelte van je leven aan de afgoden wijden. Laat die afgoden nou eens een keer voor wat ze zijn, doe ze de deur uit. Laat die afgoden niet meer een alles bepalende rol in je leven gaan spelen. Dat is wat de profeet zegt, bekering. Dat is ook breken met afgoden. En wat zijn afgoden? Afgoden is alles wat in de plaats van God of naast de Heere door ons mensen gediend en geëerd wordt. En dat kunnen van allerlei dingen zijn. Het is voor de een dit en voor de ander dat. Maar de Heere maakt dat door zijn geest en wordt ook wel bekend waar de afgoden liggen in jouw leven. En dat is ook bekering, daarmee breken. Dat laten voor wat het is. Zeg niet meer tegen het werk van onze handen. U bent onze God. Dus zo leert de profeet al heel wat over bekering. Bekering, dat is belijden wie je bent. Bidden om vergeving van je ongerechtigheid. Bekering is je vertrouwen stellen op de Heere alleen. Bekering is breken met afgoden. Goden in je leven. Nou waren er mensen in die dagen die zeiden tegen Hosea, Hosea, maar moet je eens horen, hè, als je het allemaal zo scherp moet nemen, hè, dan kunnen wij voor de Heere niet bestaan. Dan moeten we eigenlijk erkennen, we zijn nergens. De Heere moet ons eigenlijk wegdoen van voor zijn heilig aangezicht. We kunnen als mensen, zoals u dat nou zegt, kunnen we niet voor hem bestaan. Nou zei de profeet, dat klopt. Dat klopt. Maar als je met belijdenis van schuld tot de Heere komt, en als je ruiterlijk moet erkennen dat het aan jouw kant allemaal te kort en te klein is, vergeet dan één ding niet. Bij God zal een wees ontferming vinden. En wat wilde Hosea daar nou eigenlijk mee zeggen? Een wees is geen kind meer. Want zijn vader en zijn moeder zijn weggevallen. En als je nou zo tot de Heere komt met belijdenis van je zonde, dan heb je het ook niet zo breed. En dan zeg je het ook eigenlijk, ik ben niet waard, Heere, om een kind van u genoemd te worden. Maar vergeet dan één ding niet, zegt de profeet. Een wees vindt bij God ontferming. Een wees mag bij God wonen. Een wees vindt vaderarmen die opengaan en een vaderhart dat met hem bewogen is. Nou, en daar ligt natuurlijk, om zo te zeggen, de ruimte in. Dat is nou, om zo te zeggen, het licht in alle donkerte van het mensenbestaan. Bij u zal nou een wees ontferming vinden. En dan mag je dat in geestelijk opzicht, mag je dat beschouwen. Als je zegt, ik ben nou zo'n wees en ik ben eigenlijk in mezelf niet waard om een kind van God genaamd te worden. dan mag je weten, de Heere ontfermt zich nou over wees. Het kan toch. Voor mij ook, voor mij ook. Ja, het kan toch. En zo heeft de profeet gemeente dus die mensen opgeroepen om tot omkeer te komen. Bekeer u Israël tot de Heere uw God. En hij heeft ze uitgelegd wat dat nou precies inhoudt ook, hè. Hebt u nou vanmorgen bij uzelf ook niet alles eventjes verder gedacht en aan het Nieuwe Testament gedacht? Toen ik van de week met dit hoofdstuk bezig was, toen kwam eigenlijk als vanzelf bij mij in gedachten de gelijkenis van de verloren zoon. Misschien is dat bij u of bij jou vanmorgen ook wel zo ineens naar boven gekomen. De gelijkenis van de verloren zoon. Want in die gelijkenis van de verloren zoon heeft de Heere Jezus eigenlijk dezelfde dingen gezegd als Hosea hier. Hij heeft getekend wie wij mensen zijn. Dat wij mensen zijn die los van God zijn en die er ook niet zoveel zin in hebben om de Heere te dienen. Hij heeft ons getekend als mensen die uiteindelijk in onze ellende zullen omkomen. Totdat we de weg terug leren vinden. Want dat is, om zo te zeggen, de enige uitweg. De weg terug. De enige uitweg is de weg terug. En wat is dan volgens de Heere Jezus de weg terug? Wat is dan, om zo te zeggen, hè, die bekering waar het dan op aankomt? Nou, we kennen de gelijkenis natuurlijk ook wel. En anders dan lees je hem vandaag nog maar eens een keer weer na. Hij staat in Lucas 15. Dat die jongen daar, als hij daar bij die varkens zit en eigenlijk niet meer weet hoe hij verder moet, dat de jongen op een gegeven moment zegt, en ik zal tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is bekering. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan laat de Heere Jezus zo heel schitterend, vind ik, zien waar dat dan op uitloopt. En als die jongen dan op een gegeven moment dan vlak bij huis is, en dan valt het al mee, want dan staat die vader al op de uitkijken. Moet je voorstellen, zo lang al dat hij uit huis is. Maar die vader heeft dus kennelijk elke dag op de uitkijk gekeken, gestaan. Van, komt mijn jongen alweer terug? En toen hij daar op een gegeven moment bij zijn vader kwam. Ik denk dat we even moeten stoppen, gemeente, want ik zie zo dat onze broeder Blankenstein niet goed is. Broeder Blankenstein van de Aletta Jacobslaan. Ja, broeder Blankenstein is nu de kerk uit en er zal ongetwijfeld binnenkort medische hulp worden gegeven, medische zorg komen en wij gaan nu weer verder. Als die jongen weer thuis komt, dan heeft hij gezien dat zijn vader op de uitkijk staat. En als die jongen dan op een gegeven moment daar bij zijn vader komt en daar aan zijn voeten valt en zegt: Vader, ik heb nou gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan blijkt het allemaal mee te vallen. Want dan zegt die vader: je hebt nou, om zo te zeggen, een schamel kleed om je schouders. Je hebt nu kleding vol met gaten, maar laat nou een koninklijke mantel komen om over zijn schouders gelegd te worden. En je hebt nu geen ringen meer aan je vingers. Je hebt geen rijkdom meer, om zo te zeggen, die je kunt laten zien. Maar je krijgt nu een ring van mij aan je vinger en het gemeste kalf, laat dat nou geslacht worden. En laten we samen de Heere danken voor het feit dat jij weer terug bent. Dan blijkt die vader, om zo te zeggen, vol barmhartigheid te zijn. En dan valt het allemaal zo geweldig mee, dan wordt het zo geweldig goed. Zo had die jongen dat nooit kunnen denken. Dat is wat de Heere Jezus nou eigenlijk ook laat zien in die gelijkenissen van die verloren zoon. Hoe zegenrijk het is als een mens de weg terug mag vinden. En als je vanmorgen leest in Hosea 14, dan zie je eigenlijk in oud-testamentische beelden precies hetzelfde. Want dan laat de Heere door middel van die profeet weten, als ze terugkomen, dan zal ik hun afkerigheid genezen. Dan zal ik ze vrijwillig gaan liefhebben. Dan zal ik voor Israël zijn als de dauw. En dan begrijpen we allemaal wel, gemeente, wat de Heere daar eigenlijk mee wil zeggen. Dat hij alles, om zo te zeggen, alles ook zal geven aan wat mensen dan nodig hebben. Groei en bloei en geestelijke rust en vrede. En een liefde te ervaren die nooit eerder ervaren is. Dat is wat de Heere hier laat zien. Wat hij laat zeggen door de profeet. Het is goed en zegenrijk om terug te keren tot mij. En ach, we zullen vanmorgen daar nou niet al te breed meer over spreken en over nadenken. Maar dat vervolg in dit stukje, dat is zo geweldig rijk, gemeente. Al die beelden komen naar ons toe. Hè, dat de Heere zegt, ik zal ervoor zorgen dat ze als de pracht zullen zijn van de olijfboom. Ik zal ervoor zorgen dat ze de geur zullen hebben als van de Libanon. Nou, neemt u maar voor mij aan dat eigenlijk prachtige dingen zijn, waarin de Heere de zegen probeert duidelijk te maken die hij geeft aan die mens die de weg terug is gegaan. Ze zullen bloeien en ze zullen groeien. En ze zullen zijn als een altijd bloeiende wijnstok. En hun gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon. De allerbeste wijn komt van de Libanon. Nou, zo zal de Heer het nou geven aan zijn volk dat terugkomt. Als je aan de voeten van de Heer komt, als je hem werkelijk leert kennen en dienen in je leven, dan wordt het zo goed. Er is geen rijker leven dan een leven met de Heer. En dat weten wij mensen misschien wel, maar we geloven het niet. Totdat we werkelijk de Heere leren kennen in ons leven. Dan heb je het in je leven ervaren. En ik hoop dat er velen onder ons zijn die zeggen vanmorgen, ja, dat klopt. Er is geen beter leven dan het leven met God. Het is zo geweldig om te mogen leren leven van zijn ontfermende liefde in de Heere Jezus Christus. En het geeft ook zo'n machtige verwachting, want wij zijn immers maar mensen, gemeente, die maar tijdelijk op deze aarde leven. Hoe lang denkt u nog op de aarde te zullen zijn? Maar wat een machtige toekomst als de Heere mijn God is. En als ik mag leven van zijn ontfermende liefde en zijn genade mij verrijkt en vertroost. En ik ook mag weten dat zijn genade eeuwig is. Ik zal zijn als een altijd groene cipres, zegt de Heere. Nou, je begrijpt wel wat hij probeert te zeggen. Hè? Je bent voor eeuwig goed af. Als je mij mag dienen en mij mag kennen en van mijn genade mag leven. En dan aan het einde van dit hoofdstuk heb je zo'n beetje eigenlijk ook om zo te zeggen een soort van een afsluiting van het hele boek Hosea. Wie is wijs en wie is nou verstandig? Die mens is wijs en die mens is nou verstandig. Die weet wat het is om terug te keren tot zijn God. Dwaas de mens die blijft leven buiten God. Of die denkt, nou met een beetje godsdienst komen we er ook wel en neemt de Heere straks wel genoegen mee. Dwaas de mens die niet van harte de Heere dient. Maar zalig de mens die weet wat het is om terug te keren tot zijn of haar God. Die mag delen in zijn overstelpende goedheid en in zijn eeuwige genade. Geopenbaard in de bron van het leven. De Heere Jezus Christus. Amen. Wij zullen samen danken en ook bidden voor onze broeder Blankenstein. We hebben vanmorgen het laatste hoofdstuk van het boek Hosea met elkaar mogen overdenken. En de boodschap was dat het zo zegenrijk is als we terugkeren naar u. En ja, het was in een situatie gezegd waarin mensen afkerig van u waren, of waarin mensen halfslachtig u dienden. Maar toendertijd, toen kwam het heel duidelijk naar hen toe dat het zo zegenrijk is om u van ganser harte te dienen. En al is het dan waar, heren, dat we als we voor uw aangezicht komen, dat we dan moeten zeggen, aan onze kant is alles tekort. Wat is het dan rijk om te mogen weten dat bij u een wees ontferming vindt. En dat u het bent die aan zondige mensen uw genade geeft. Zo rijk, zo heerlijk, dat we dat eigenlijk niet eens kunnen begrijpen. Heren, wilt u geven dat we deze dingen die vanmorgen aan de orde waren, dat we die vanuit ons eigen hart en leven mogen kennen. En anders dat we ze zoeken bij u. Wij willen vanmorgen ook van harte aan u opdragen onze broeder Blankenstein van de Aletta Jacobslaan, die niet goed werd en die nu medische zorg krijgt. Wilt u met hem zijn en wilt u hem gedenken, heren? We dragen hem van harte aan u op. En zo komen we samen tot u, heren. Hoor ons bidden. Zegen ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 108, het tweede vers, de slotzang van vanmorgen. Ik wil u vragen, gemeente, om na de zegen uw plaats weer even te gaan innemen. En dan zal koster Henry het woord tot u richten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.
Het gebeurt niet vaak dat ik voor een volle kerk mag praten. Er is iemand onwel geworden, hebben we allemaal gezien. Het is nu even wachten op een ambulance. Onze broeder gaat mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. Omdat de ambulance er nog niet is, de kerkdienst is afgelopen, mag u nog niet gaan. Dat is gewoon heel duidelijk. Omdat het weer ook minder is, laten we u ook zitten. Ik geef wel de instructie voor een ontraming. Als het mee zit, hebben we de techniek ook mee. Is er straks nog tijd over, gaan we nog een psalm zingen. Totdat de ambulance er is. En daarna mag u gaan. Maar niet eerder dan dat ik dat gezegd heb. Ja, ik hoop dat duidelijk is. Zit, moet de techniek het ook gaan doen. Wim, kun jij in de geluidskast op de muisknop drukken? Als het goed is, gaan we dan naar de volgende dia. We hebben, omdat er ontruiming is, Bimus hebben het ontruimingsplan ook in korte dia's uitgewerkt. Dat zal ik u nou toelichten als we de volgende dia krijgen. Even improviseren, maar we hebben de tijd, want jullie mogen toch niet gaan. Er ligt een muis in, Wim, als het goed is. En dan even naar rechts schuiven, waar we hem in beeld hebben. Dat was de middagdienst in een hele korte flits. Het zijn vier dia's, zoals u kunt zien rechtsboven. Instructies voor het verlaten van de kerkzaal. Het is belangrijk dat we rustig blijven. Gelukkig bent u dat allemaal. U mag de kerkzaal verlaten zodra de hulpdiensten aanwezig zijn en het terrein is vrijgegeven door de koster. Vandaag ben ik dat, meestal ben ik dat. Als Wim dat is, of als Kees dat is, is dat niet anders, is hij de koster, hebben we daarna te luisteren. Nu doet hij het wel. We verlaten de kerkzaal via de nooddeuren in de kerkzaal. We hebben de zes, we hebben met een oefening al eens geoefend. Omdat het weer minder is, laten we ook zitten. De inrit en de voorzijde van het kerkterrein moeten vrij blijven voor de hulpdiensten. Spreek voor zich. Houden ze in dat het inrijk vrij moet blijven. En de hulpdiensten altijd weg moeten gaan. Als wij netjes voor het verkeerslicht gaan staan wachten, kan de ambulance nog niet weg. Dat is niet handig. Mag de volgende. Alle oppasruimte zijn vanaf buiten toegankelijk. Het voordeel van een nieuw kerkgebouw. Omdat u zelf in geval van ontruiming de nooddeuren pakt. De kres heeft een nooduitgang aan die kant. De speciale oppas, die eens in de zoveel tijd is, heeft een buiteningang aan die zijde. De kinderopvang in de kelder heeft ook een buiteningang. Wordt door ons niet vaak gebruikt. Maar is de ingang van het dienstenbureau. Dus die wordt dan ook opengezet. Het is gewoon belangrijk dat vooraan bij de entree niemand is. Jassen en dergelijke kunt u ophalen zodra de buitendeuren openstaan. Ik heb ze nu al openstaan. Wat inhoudt als er een ontruiming is. U mag wel het kerkgebouw verlaten. U mag het kerkterrein af. Maar u kunt niet bij de jassen. Ja, dan is dat helaas voor de middagdienst. Of je moet wachten onder de luifel. Dan hebben we nog een platte grond. Zodat iedereen weet waar hij lopen mag. Waarom? Hij is iets anders dan de oefening. Waarom zo? Omdat we een vlotte doorstroming willen hebben. Nu hebben we de tijd. Hebben we dat niet, moet het kerkgebouw zo snel mogelijk leeg. Zone 1, dit vak, gaat allemaal voor jullie naar links. En pak deur 2 en deur 3. Het middenvak, zone 2, gaat ook allemaal naar links. Loopt naar voren, pak deur 1 en deur 2. Zone 3, pakt ook dit gangpad. Ja, sorry dat het om is, maar dat is veiliger voor de mensen boven. Pak dit pad, loop naar de kansel, pak deur 1 en deur 2. De galerij, die achteraan zitten, zullen iets langer moeten wachten, omdat je die trap gewoon niet smaller is. Gaat via die trap naar beneden en pak deur 3. We kunnen daar achter elkaar aanlopen, dus dan is het een vlotte doorstroming via deur 3. Ja, dan zijn jullie buiten. Er worden dan, als jullie mogen gaan op zondag, dan mag je de auto in. Is de ontruiming, wordt het aangegeven nog via de afkondiging. Dan moeten jullie verzamelen op de verzamelplekken. En die worden dan aangegeven door de hulpverleners. Nou, dat is dus niet het geval. Ik kan wel vragen of dat de vragen zijn. Maar ik weet niet of dat nou zo handig is. U kunt ze rustig even later stellen. Ik ga even de situatie opnemen. Straks weet ik meer. Misschien heeft de dominee nog een psalmvestje. En dan kom ik straks weer naar voren.
Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 145. Het eerste, het tweede, het derde vers. En dan zien we eens even weer hoe ver of het is. Het eerste, het tweede en het derde vers.
gaan alvast de deurcollecte houden, gemeente, gewoon terwijl we zitten in de bank. En daarna willen we uit Psalm 145 zingen ook het vierde nog en het zesde vers. Het vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En het zesde vers, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Dus we gaan nu de deurcollecte houden. En zoals u weet is die bestemd voor noodhulp aan Syrië. En van harte in uw liefde aanbevolen.
Onze broeder is mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. Die ambulance is inmiddels onderweg. Onze zuster Den Hartog van de Edelmanlaan is voor de preek de dienst uitgegaan. Zij was benauwd. Ook zij gaat nu naar het ziekenhuis, ook voor onderzoek. Er is er wel een hulpartsenwagen, die was er al. Het is nu nog, de tweede ambulance komt er nu dus aan. Daar hoeven jullie niet op te wachten. Maar ik wil u dan wel vragen dat u het inrijhek, laat die vrij en laat de Gandhistraat vrij. Dus parkeer nou niet de auto's op de Gandhistraat om op elkaar te wachten en elkaar in te laten stappen. Dat werkt niet. Dus het inrijhek moet vrij blijven. Er staat nu nog een ambulance, er komt er nog één bij. Maar in principe is niet ernstig. Zullen we nog één lofvers zingen dat we toch wel vrolijk naar huis mogen gaan? Die weten we misschien wel.
Nou, tot besluit dan Psalm 89, vers 1. Ja? 89, vers 1.